Goedemiddag allemaal. We gaan beginnen met de voorzang. Het eerste lied is Johannes de Heer 654, alle versen, verblijd u in Jezus uw Heer. 654. Volgende lied is Johannes de Heer 303, vers 1, 3 en 4. Jezus, leven van mijn leven. 303. als laatste van het lied van de voorzangers 407, beide versen. De zon schijnt in mijn ziel vandaag. 407. Goedemiddag allemaal. Allemaal heel hartelijk welkom. In bijzonder dominee Wiester van de Hoek. Hij wens je Gods genade en zijn zegen bij het brengen van zijn woord. Ook Marielle en Henk. Voor jullie een hele fijne dag. Hij wens jullie Gods zegen, ook bij deze dienst. Tony, dankjewel dat je ons wil begeleiden. Fijn dat je het doen wil. Ik heb nog een paar mededelingen. Volgende week zondag hoop voor te gaan op de Broederbert van Twillet. Ook dan bent u allemaal weer van harte uitgenodigd. Woensdagavond, 8 uur, hebben we weer de maandelijkse bidstond. Op 4 januari hopen wij met een nieuwe Bijbelstudie te gaan beginnen. En dan wordt het boek Openbaringen behandeld. En de studie wordt gegeven door dominee Henk Schouten. Als u hieraan deel wilt nemen, vul dan het deelnameformulier in dat op de boekentafel ligt. Of doe het via de mail. Oudejaarsavond hopen we weer een gezellige avond voor de alleenstaande te houden. Ook daarvoor kunnen ze zich aanmelden. Ook daarvoor ligt een formulier in de boekentafel. Tijdens de deals wordt er niet gecollecteerd. En straks bij de uitgang staat een bus waar je uw gaven in kunt doen. Van harte aanbevolen. Achter de boekentafel vandaag Kenna. Ik ben de vraag, kun je bij haar terecht wat de boeken betreft. En de boeken zijn gratis, u kunt het meenemen. We zullen voorbeden doen voor Israël. We hebben toch een bosje bloemen weg te geven. Kan niet anders, hè? Henk en Marielle, voor jullie. Voordat ik de dienst overdraag aan de broeder Wietse, wil ik de tekst meegeven uit Romeinen 3, vers 23 en 24. Want alle hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. En worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Tot zover. Als openingslied is 951, de versen 1 en 2 voor de begroeting. En vers 3 na, 951, zo lief had God de wereld dat hij zijn eigen zoon gegeven heeft voor zondaars. Is toch geweldig? Ik wens u allen een gezegende dienst en een niet mogelijk zingen we staande.
Thank you. Laten wij stil worden voor het aangezicht van de Heer. Onze hulp is in de naam van de Heer, Hij die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet zal loslaten de werken van zijn handen. En deze God begroet ons ook vanavond weer. Met genade zij u en vrede van God onze Vader, door Jezus Christus onze Heer, de opgestane, in de kracht en werking van Gods Heilige Geest. Halleluja. Amen. We zingen het derde vers. Fijn dat jullie er zijn. Fijn dat we samen deze dienst mogen hebben. Bijzonder ook met jullie, Henk en Marielle, ook getuigen mogen zijn van wat jullie straks mogen delen en wat de Heer in jullie leven heeft gedaan. En daar kijken we naar uit. Het is spannend, maar we weten dat de Heer met ons is. Fijn als u gekomen bent om ook samen deze dienst met ons te mogen hebben. Een dienst waar het niet draait om hoe goed wij zijn, maar waar het soms zal draaien wat de Heere voor ons gedaan heeft. Zijn liefde, zijn goedheid, zijn genade. Wat heerlijk om zo ook deze dienst met elkaar te mogen hebben. Laten we samen deze dienst ook opdragen in het gebed. Liefdevolle Vader in de hemel, wij danken u voor deze middag en avond die u aan ons geeft. Om hier samen te komen in dit gebouw, om u de lof en de eer te geven. U die toekomt, alle lof en eer, want er is geen andere naam gegeven onder de hemel door wie wij zalig worden, dan Jezus Christus, de Zoon van God alleen. Vader, wij danken u dat we die weg mogen gaan samen. Heren, dat we samen een vrije toegang hebben tot de troon. Niet op basis van eigen werken, door alles wat wij hebben gedaan, maar die weg is geopend door het offer van uw Zoon. Heer, door het bloed wat gevloeid heeft, om ons vrij te spreken van het oordeel van God. Heer, wij danken u dat u opgestaan bent uit de dood. Heer, dat u ons eeuwig leven geeft in uw opstanding. En vandaag mogen we dat vieren, samen, als mensen ook gehoord hebben, uw roepstem, geantwoord hebben, Heer, op het evangelie. En Vader, het verheugt ons, het geeft ons blijdschap in het hart, dat we samen mogen weten, we hebben een Heer die leeft. En wilt u zo bij ons zijn, in dit samen zijn, ook als we misschien voor het eerst zijn, misschien omdat we niet gewend zijn om naar de kerk te gaan. Vader, weet ons ook verbonden, Heren, met zoveel mensen thuis, die vanwege ziekte niet hier kunnen zijn, om andere redenen dan ook. We weten ons verbonden met uw volk Israël, Heer, wat zo lijdt, Heren, omwille van de omstandigheden die ze heeft. En niet alleen uw volk, zoveel andere mensen, Heer, die slachtoffer zijn, Heren, van leiders die het niet voor hebben met hun volk, maar op eigen gewin uit zijn. Heer, in de omgeving van Israël, Heer, maar op zoveel plekken waar ook uw verdrukte kerk is, Heer, en we mogen weten, Heer, dat de Heer Jezus ook daar is op al die plekken, waar gebeden en gesmeekt wordt. Vader, zegen uw volk daar. Heer, en we kijken uit naar wat u doet. Heer, en we bidden ook, Heer, dat de ogen geopend zullen worden voor het ware vredelicht. Heer, zegen ook ons zoals wij hier zitten, in ons land. Heer, waar ook zoveel aan de hand is, waar zoveel vraagstukken op tafel liggen. En waar mensen allerlei dingen verzinnen. Maar Vader, ons gebed is, Heer, dat ook Nederland wil luisteren naar U. Heer, dat ons land ootmoedig wordt. En hun knieën niet zal buigen voor de mammon of voor wie dan ook. Maar zal buigen voor de Heer Jezus. Vader, we hebben uw woord gekregen. Waarin staat, Heer, hoe u voor zich ziet, de wereld. Tegelijkertijd weten we ook, Heer, in de tekenen van de tijd u heeft gegeven, Heer, dat deze tijden ook moeten aanbreken. Heer, ze zijn een aankondiging voor uw komst. En tegelijkertijd een waarschuwing, bekeer u. Want er is nog genadetijd. Vader, mogen wij ook die opdracht verstaan in ons hart. Maar in ons eigen leven ook toegewijd zijn. Waakzaam, verstandig en getrouw. Vader, deze dienst mag deze zijn tot een lofoffer voor uw aangezicht. Tot opbouw van de gemeente en tot uitbreiding van uw koninkrijk. Heren, geprezen zij uw naam ten alle tijden weer. Halleluja. Amen. Voordat we zo meteen ook het woord van God met elkaar zullen gaan lezen, gaan we nog een prachtig lied zingen, een adventlied. Lied 602, vers 1, 3 en 4. Hoe zal ik u ontvangen? Hoe wilt gij zijn ontmoet? Een prachtig adventlied. 602. 1, 3 en 4. We gaan met elkaar uit de Bijbel lezen en we lezen uit Handelingen 8, vers 26 tot en met 40. Handelingen 8, vers 26 tot en met 40, het verhaal van Filippus en de kamerheer. Een gedeelte wat midden in Handelingen staat, terwijl het evangelie uitgaat over de wereld, waarin de grote opdracht verstaan wordt, ga heen en predik het evangelie in Jeruzalem, Judea en de uiterste van de aarde. En hier ontmoeten we een man die in de wereld van toen kwam van de uiterste der aarde. Ver weg, Ethiopië. We gaan lezen. Handelingen 8 vanaf vers 26. En een engel van de Heere sprak tot Filippus en zei, sta op en ga naar het zuiden, de weg op die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, die eenzaam is. En hij stond op en ging op weg. En zie, een Ethiopiër, een kamerheer en een machtig heer van de Kandakee, de koningin van de Ethiopiërs, die heel haar schatkist beheerde en gekomen was om in Jeruzalem te aanbidden, keerde terug. En hij zat op zijn wagen en las de profeet Jesaja. En de geest zei tegen Filippus, ga er naartoe en voeg u bij deze wagen. En Filippus snelde er naartoe en hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zei, begrijpt u ook wat u leest? Maar hij zei, hoe zou ik dat kunnen als niemand mij de weg wijst? En hij verzocht Filippus op de wagen te klimmen en bij hem te komen zitten. En het schriftgedeelte dat hij las, was dit. Hij is als een schaap naar de slachting geleid. En zoals een lam stemmeloos bij de scheerder is, zo doet hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen. En wie zal over zijn geslacht vertellen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. De kamerheer antwoordde Filippus en zei, ik vraag u. Over wie zegt de profeet dit? Over zichzelf of over iemand anders? En Filippus deed zijn mond open en uitgaande van dat schriftwoord verkondigde hij hem Jezus. En terwijl zij onderweg waren, kwamen zij bij een water. En de kamerheer zei, kijk, daar is water. Wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zei, als u met heel uw hart gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zei, ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. En hij liet de wagen stilhouden. En ze daalden beide af in het water, zowel Filippus als de kamerheer. En hij doopte hem. En toen ze uit het water opgekomen waren, nam de geest van de Heere Filippus weg. En de kamerheer zag hem niet meer, want hij vervolgde zijn weg met blijdschap. Maar Filippus werd aangetroffen in Asdod. En terwijl hij het land doorging, verkondigde hij het evangelie in alle steden, totdat hij in Caesarea kwam. Tot zover het schriftgedeelte, waar we samen ook over hoeven na te denken. Broeders en zusters, jongens en meisjes, ik weet niet hoe het jullie vergaat als je op vakantie gaan. Als jullie op vakantie gaan, maar wij hebben thuis in de gang een soort kastje staan. En dan nemen we altijd iedere vakantie iets mee, een soort souvenirtje. Niet te groot, want dan past het niet meer in het kastje. Maar we hebben inmiddels wat schelpjes van Malta, een bordje uit de Oekraïne, een klein steentje uit Mexico, een iets anders. Ik heb al heel wat landen gezien inmiddels. En iedere keer nemen mijn vrouw en ik iets mee van vakantie en dat zetten we neer. En ik weet, een tijdje geleden toen waren we in Israël, ik ben een paar keer in Israël geweest. Maar de tweede keer toen we naar Israël gingen, toen was ik daar samen met mijn vrouw. En ik weet dat ze, er is een bepaald winkeltje, dat zit vlakbij bij de Damascuspoort. En dat is een christelijke winkel. En daar hadden ze prachtige spullen staan. En daar stond zo'n mooie Torahrol, met helemaal versierd, die helemaal uit kon rollen. Ik denk, die moet ik eigenlijk een keertje meenemen. Het was niet heel goedkoop, want ja, ze weten daar ook toeristen te vinden. Maar ik dacht, dat is toch wel mooi om aan de kinderen te kunnen laten zien. En ook in de gemeente een keer met de kinderen van, nou, hoe ziet zo'n boekrol er naar uit? Er zat een mooie hoes omheen, zelfs een jatje, een beetje plastic. Maar goed, hè, een echte Torahrol is niet te betalen. Maar ik heb hem meegenomen uiteindelijk. En nou ja, prachtig, alles erop en eraan. Maar dan doe je hem open. Nou, is dat best pittig, want ik spreek Hebreeuws, ik kan het ook lezen, maar dan zonder de leestekens, best ingewikkeld. Om daar zomaar midden in het boek in één keer een stuk te gaan lezen en dan te ontdekken, waar ben ik? Daar moest ik enorm mijn best voor doen. Het interessante is, ik zal niet zeggen dat de zakenman uit Ethiopië, dat deze man nou een souvenirtje had meegenomen. Nee, dat denk ik niet. Deze man was naar Jeruzalem gekomen om te aanbidden. Wie was hij nou eigenlijk? Was dit nou die toevallige toerist die dacht, ach, laat ik een gebed komen uitspreken bij de tempel? Of zou hij meer geweest zijn? Persoonlijk denk ik wel eens dat dit een van de verloren 10 stammen geweest zijn, zoals ze nog steeds zijn in Ethiopië, die mogelijk misschien teruggekomen zijn en toch iets wisten, zoals al, de eeuwen ook een Ethiopische Joodse gemeenschap geweest is tot op vandaag. En ook een groot gedeelte weer terug is gekeerd. Maar deze man wist waar hij het over had. Hij was doelgericht, misschien ook voor zaken, maar ook naar Jeruzalem gekomen om te aanbidden, lezen we. Maar dit verhaal wordt soms iets te makkelijk naar ons uitgelegd, alsof deze man het allemaal niet begreep. En gelukkig hadden we dan nog Filippus en die werd op de weg gestuurd en hij werd bekeerd en het was klaar. Maar dan ga je voorbij aan de tekst van dit gedeelte. Want het is niet eventjes, gelukkig was Filippus er, deze man snapte niks van de Bijbeltekst en gelukkig hadden we een Bijbelleraar en die legde het uit. Nee, er was veel meer aan de hand. En Lucas, de schrijver van het boek Handelingen, wil ons als het ware meenemen in 2 scènes. En dat is in het eerste gedeelte, zie je 2 scènes ontstaan, vanaf vers 26. En het eerste beeld ga ik niet gelijk vers 26, maar begint eigenlijk bij het woordje en zie, in vers 27. De lezer van Handeling wordt meegenomen naar een bepaald plaatje. En er staat niet, en er was een man op weg naar Gaza. Maar er wordt iets veel meer verteld over deze man. En Lucas vraagt als het ware om met ons mee te kijken naar die tekst. Maar waarom staan er zoveel details? Waarom moeten wij al die details nou weten van die man? Van heel veel mensen die genezen worden of die een plek hebben in Handelingen. Of Lucas wordt helemaal niet zoveel verteld. Er zat een man bij de poort. Er was een vrouw bij de put. Maar van hem krijgen we heel veel details. Een uitgebreide, gedetailleerde beschrijving. En dat is niet voor niets. Want er staat in vers 27 en zie. Lucas wil dat we naar de eerste scène meekijken. En dat gaan we doen. Het eerste wat we meekrijgen in vers 27 is een Ethiopiër. Noordoost-Afrika. Een buitenlander, zouden we vandaag een beetje zeggen. Een vreemdeling, iemand die niet zo vaak bij de tempelpleinen kwamen, toch al anders. Een buitenstaander, niet een dagelijkse bezoeker. Het tweede wat we te horen krijgen is een kamerheer, een machtig heer van de Kandake, de koningin van de Ethiopiërs. Deze man was niet zomaar iemand, hij kwam daar waarschijnlijk ook voor zaken. Iemand waarvan gezegd wordt, hij beheerde de hele schatkist van de koningin van Ethiopië. Een soort minister van financiën. Maar er staat nog meer achteraan. Want als dat het nog was, dan staat er ook nog achter, uiteindelijk dat het een Ethiopië, kamerheer. En tegelijkertijd wordt er ook nog gezegd dat hij een eunuch was. Een kamerheer. Een eunuch met kamerheer is een gecastreerde man. En dat woord kamerheer was ook niet helemaal onjuist vertaald. Want de koningin van Ethiopië was niet gek. Die dacht, als ik iemand nou mijn geld moet toevertrouwen, dan moet dat iemand zijn die er niet mee vandoor kan gaan, die niet ook zijn eigen gezinnetje en zijn toestanden heeft, die niet overal zijn liefjes heeft in zijn al zijn departementen, maar die iemand die helemaal trouw is aan mij. En er werd in die wereld dan vaak gecastreerde mannen ingezet, een kamerheer, die ook opgesteld kon worden over alle afdelingen in paleizen, ook de vrouwen en de liefjes van alle matresses die er ook in die tijd rond konden lopen. Want zo iemand kon geen kwaad doen. Die kon je niet bedriegen met de liefde. Een neug, kamerheer, kamerling. Letterlijk staat er een bedbewaker. Eune is bed, echo is in bewaring hebben. Een neug. Een soort vrouwenoppasser. Iemand die zelf geen nageslacht kon krijgen, die niet een gezin kon stichten en daardoor zelf volledig afhankelijk was van deze Kandake, deze koningin. Maar er staat nog meer. Hij was gekomen om in Jeruzalem te aanbidden. Deze man was ook een gelovige. Misschien wel een van de oudste stammen van Israël. Bij de eerste ballingschap misschien wel weggevoerd zijn ouders door de ballingschap van Assur. We weten het niet, het staat er niet precies. Maar hij komt naar Jeruzalem toe. Maar dat aanbidden, en dat lezen we niet, maar dat weten we wel, was niet zo succesvol voor deze man. Want deze man kon niet zoals alle andere Joden, ook al was hij Joods, zomaar de voorhof oplopen, zijn brandoffers aanbieden. Nee, helemaal niet. Deze man werd geweigerd. Zelfs bij de poort van de tempel. Waarom? Omdat hij een eneug was. Sterker nog, het staat in de Torah, in Deuteronomium 23 vers 1. Iemand die door kneuzing aan het geslachtsdeel gewond is, of van wie het geslachtsdeel is afgesneden, mag niet in de gemeente van de Here komen. Deze man werd op alle kanten op afstand gehouden. En dat is wat wij te zien krijgen. Een buitenlander, niet iemand die we altijd zien. Hij was nog verminkt. De taal begreep, schijnbaar de schrift ook niet helemaal. Hij moest offers laten brengen door iemand anders. Hij moest zijn offer aan de Here via iemand anders meegeven. En die mocht dan via de voorhof naar binnen. Want hij was onrein. En deze man is nu terug aan het gaan op de eenzame weg van Jeruzalem naar Gaza. En die weg gaat naar beneden. Want Jeruzalem ligt op 1200 meter en Gaza ligt aan zee. U weet het wel. Deze man leest een Jesaja-rol, lezen we. Deze man had niet een klein koetsje, zoals we vaak in de kinderbijbel zien. Want als je schatbeheerder bent van de Kandakee van Ethiopië, dan had hij niet eens een eentje daar op die weg gereden. Maar was waarschijnlijk een hele karavaan omheen, heel veel mensen eromheen. Had hij ook water genoeg en voedsel genoeg, maar hij zat daar en las die rol. Die hij waarschijnlijk had meegenomen uit Jeruzalem. Maar niet als souvenir. Maar om de Here te kennen. Dat is het eerste plaatje. Uitgebreid krijgen we hem te zien. Maar wat is er ondertussen aan de hand? Want dit staat in de context van Handelingen. En wat staat er in Handelingen 1 vers 8 als de Heer Jezus bij de discipelen staat, bij de vlak voor de hemelvaart? Dan zegt de Heer Jezus in Handelingen 1 vers 8, u zult kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. En dan staat er, en u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem, als in heel Judea, en Samaria, en de uiterste van de aarde. En wat zien we gebeuren in het boek Handelingen? Het begint bij Jeruzalem. Stefanus, de gemeente, het ontstaan, Pinksterfeest. Volgens zien we in Handelingen 8 vers 1 tot en met 25, dat Filippus aan het prediken is in Judea en Samaria. Want zo begint ons verhaal. Als we hiervoor kijken, dan is hij in Samaria en Judea, lezen we in hoofdstuk 8 vers 1. En op dat moment komt scène 2. Het tweede plaatje, dus het is en zie die meneer die op zijn wagentje aan het hobbelen is richting Gaza. En vervolgens wordt het plaatje en zie ook Filippus. We hebben inmiddels gelezen, tenminste kunt u thuis nalezen, vers 1 tot 25. Filippus was bezig met evangelieverspreiding in Judea en Samaria. Dat is helemaal de andere kant op, hè? Dat is helemaal in het noorden. En Gaza ligt helemaal in het zuidwesten. En dan staat er in vers 26, een engel van de Here sprak tot Filippus en zei, sta op en ga naar het zuiden. De weg op die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza. een eenzame weg. Nou, en daar gaat Filippus. Hij gaat daarheen. Hoe gehoorzaam dat hij ook is. En dan ben je daar, op die weg. Goed, heren. Niemand te zien op die weg. Wat doe ik hier? Zou die misschien wel gedacht hebben. Waarom? Ik was zo lekker bezig. We waren aan het, de gemeente groeide en er was zoveel gaande in Samaria en in Judea. Waarom moet ik nu naar Gaza toe? Wat doe ik daar? Maar hij ging. Want in vers 27 staat, en hij stond op en hij ging op weg. Zonder te weten wat er gebeurde. Maar de Heere zei het. En hij ging. En dan lezen we in vers 29. En de geest zei tegen Filippus, als hij daar is. Ga er naartoe, naar die wagen. En voeg u bij deze wagen. En dan staat er, en Filippus snelde er naartoe. Ik probeer me daar een beetje een beeld van te hebben. Dus je bent op een weg. Je krijgt van de geest door dat er een wagen is. En je moet, er staat letterlijk, ga naast die wagen lopen. Ik zie dat dan ook voor me, zo'n kleine karavaan. Dan komt er een man, een soort profeetachtig type. En die loopt langs die wagen. En wat dan? Het is bijna een komisch beeld om te zien wat daar dan gebeurt. Loop naast die wagen en dan, heren, wat wilt u toch? Maar we zien twee lijnen bij elkaar komen. De zoekende en de verlangende zakenman uit Ethiopië. En de missionary drive van Filippus en de andere apostelen. Het evangelie wat uitgaat en een man die uitgaat. En wonderlijk brengt de Heer die twee dingen samen op die eenzame verlaten weg van Jeruzalem naar Gaza. Waar deze man waarschijnlijk diep teleurgesteld naar huis ging. Afgewezen. Niet welkom, onrein. En hij zit in zijn wagen en heeft dat woord van Jesaja op zijn schoot misschien liggen. En denkt, waar gaat dit over? Is dit nou voor mij? Waar gaat dit over? Op het moment dat deze man langs, dat Filippus langs die wagen loopt. Dan klinkt het, dan staat het. En dan staat er in vers 30, en hij hoorde hem de profeet Jesaja lezen. Logisch, want een Jood leest hardop, met de jat erbij. En die leest hardop en hij citeert Jesaja. En dan zegt Filippus, ik zie hem bijna rennen naast de wagen, begrijpt u wat u leest? Kun je je voorstellen dat je misschien het zelf begrijpt u wat u leest? En dan klinkt eruit de wagen. Hoe zou ik dat kunnen doen als niemand mij toch wat vertelt? En daar zie je de wanhoop van deze man naar voren komen. Niemand legt mij het evangelie uit. Hoe zou dat kunnen überhaupt, meneer die langs mijn wagen loopt? Hoe zou het toch kunnen dat iemand mij de weg wijst? En je proeft in dat woord in vers 31 de teleurstelling. Maar kom aan boord, staat er ook. En hij verzocht Filippus op de wagen te klimmen. Filippus zal heel wat metertjes gelopen hebben, misschien wel naast die wagen. Kom aan boord en kom bij mij zitten. Goed. Nu begrijpt Filippus wat hier aan de hand is. Op dit moment begrijpt Filippus, daarom moest ik Judea Samaria verlaten op deze weg naar de uiterste van de wereld. Want hier komen de dingen samen. Daarom moest ik op deze weg staan. En daarom, heren, wat een geloof van deze man trouwens. Om gewoon te gehoorzamen zonder te zien. Wauw. Nu weet hij dat God deze man op het oog heeft. God zelf wil genadig zijn voor deze man. Wiens afkomst, wiens verminking, wiens onvermogen God te doorgronden hem heeft doet denken dat de God van Israël niks om hem geeft. En het omgekeerde zal waarheid worden. De genade van Jezus Christus en de kracht van de Heilige Geest bleek voor hem te zijn. Een belangrijke les. Begrijpt u wat u leest? En dan dat melancholische antwoord in vers 31. Hoe zou dat kunnen als niemand mij de weg wijst? Niemand wil mij. Niemand legt mij uit. Eigenlijk heel triest. Maar als je het even bedenkt, hè, dat deze man is op de kernplek van het geloof. Bij de tempel van de Heere die er dan nog is. Pleinen vol gelovigen. Pleinen vol met priesters. Maar hij weet niet waar het om draait. Een zoekende man. God zoekende, God willen aanbidden. Hij was gekomen om te aanbidden. Maar hij weet op de terugweg nog steeds niet waar het om draait. Een beeld wat ik soms ook wel eens heb over Nederland. Dat sommige mensen in kerken kunnen zitten. Waar de Bijbel misschien wel wordt voorgelezen. Maar niemand uitlegt welke weg mensen moeten gaan. Dat niemand ze een keer vertelt over zonde en genade. Dat we het hebben over mooie praten, over goed doen in de kerk en in de wereld en allemaal dat soort dingen. Maar uiteindelijk lees je de schrift en denk je, waar gaat het over? En dan krijgen we een aai over onze bol en dan zingen we een leuk liedje en we doen onze dingen. Maar niemand vertelt hoe ze behoud van eeuwig leven kunnen krijgen. En dit is een voorbeeld van een man die in het centrum is van het geloof. Bij Jeruzalem op het plein staat en niemand vertelt het hem. Want iedereen is bezig met zijn dingetje. Het is één grote religieuze santakraam geworden. Hoe vaak komen wij die mensen niet tegen in onze maatschappij? Ik denk dat er vandaag de dag heel veel mensen rondlopen. Die lezen, die horen, die zoeken, die kerken bezoeken. Maar niet uitgelegd krijgen waar het om draait in het evangelie. En overal in ons land zijn kerken soms zelfs iedere dag open om te bezoeken. Om een kaarsje te branden, glazen loodramen te gaan bekijken. Overal zijn gelovigen en toch zijn er zoveel mensen die geen uitleg krijgen. Die het evangelie van Jezus Christus niet kennen. De kerk is op heel veel plekken een plek geworden. Een museum van traditie. Het plek waar het verleden in stand gehouden wordt. Een verzameling stenen en museumstukken, al dan niet inclusief de gelovigen. En waar de verzameling levende stenen verdwenen is. En hebben wij nog de passie en de durf van Filippus? Durven wij nog te bewandelen de eenzame wegen van die mensen die zich afkeren van het centrum, die Jeruzalem achter hun hebben liggen en zeggen, laat mij maar gaan naar Gaza. Nou, vandaag de dag weer er helemaal niet zijn. Maar het is een beeld, de eenzame weg van Jeruzalem af. Met achter je Jeruzalem in plaats van voor je. Omdat er afkeer, afwijzing en alles bij zit. Durven wij als Filippus te luisteren naar zijn stem. En ook de mensen te zoeken. Die denken dat ze niks meer waard zijn voor God. En misschien vanavond hoeven we niet zo ver te zoeken. Maar zit jij gewoon hier in ons midden. En voel je je misschien wel deze Ethiopische kamerman. Afgewezen, op zoek, maar eigenlijk niet zo goed wetend waar het over gaat. Misschien opgegroeid met de Bijbel in je hand. De psalmversjes uit je hoofd geleerd. Maar snap je eigenlijk helemaal niet wat hier staat. En weet je helemaal niet waar het hier om draait. En heb jij de Filippussen van vandaag nodig om naar jouw wagen te komen lopen? Want het wagentje dendert wel voort, maar wel van Jeruzalem af. En we weten waar dat naartoe leidt. Filippus weet zich geleid. Hij klimt op de wagen en hij verkondigt. En dan staat er het schriftgedeelte wat hij las, was dit. Hij is als een schaap en het klinkt over een lam. En het staat over een vernedering en een oordeel. Waar gaat dit over? En dit citaat is Jesaja 53. Het gedeelte wat juist in de Joodse liturgie vaak vermeden wordt. Jesaja 53 vers 7 en 8. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen. En wie zal over zijn geslacht vertellen, want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. Waar gaat dit over, zegt deze man. Een ingewikkeld stuk over de lijdende dienstknecht des Heren. Voor Joden een groot vraagstuk, laat staan voor deze man, die laat doorschemeren dat weinig mensen hem te woord wilden staan. Maar het is geen toeval dat juist Jesaja 53 gelezen werd op het moment dat Filippus naast de wagen liep. Want als er één hoofdstuk is in het Jesaja, dan is het wel Jesaja 53, welke ons wijst op Christus. Hij is het die gezien mag worden. Hij is het over wie dit gaat. En dan stelt hij ook de vraag in vers 34. En de kamerheer antwoordde Filippus en zei, ik vraag u, over wie zegt de profeet dit? Over zichzelf of over iemand anders? Logisch, als je er niks van begrijpt. En dan doet Filippus zijn mond open en zegt, uitgaande van dat schriftwoord. Hij maakt geen eigen theologie. Hij heeft niet een leuk praatje verzonnen. Uitgaande van dat schriftwoord. Gewoon de Bijbel verklaren in de gemeente. En dan zegt hij, en hij verkondigde hem Christus. Geen mooie praatjes, geen blabla, geen leuke menselijke aantrekkelijke taal. Hij verkondigde hem Jezus. Want er is één naam waardoor wij zalig moeten worden. En dat is toch door Christus? Toch? En dat is wat hij verkondigt aan deze man. Hij verkondigde hem Christus. Dat is de enige weg tot behoud. De Heer Jezus, zijn offer. En uit vers 36 kunnen we ook lezen dat er meer is verteld. Dat er ook hoe je behouden moet worden. En dat je moet geloven en gedoopt moet worden. Want uiteindelijk is die vraag wat in vers 36 naar voren komt. En dan heeft hij Jezus verkondigd, dan staat er in vers 36. En terwijl ze onderweg waren, kwamen zij bij een water. Dus klaarblijkelijk heeft Filippus ook verteld over de noodzaak dat het niet alleen geloof is, maar ook je laten dopen. Sterven met Christus, opstaan met Christus. Geen vraag, maar een opdracht. En dan gebeurt er iets interessants. Want dan zegt die kamerheer, kijk, hij kijkt uit het raampje, daar is water. En wij lezen te makkelijk over die zin heen. Want nu komt het ware probleem van de kamerheer naar voren. Want Filippus heeft het evangelie verkondigd en die zegt, wauw, je moet je bekeren, wauw, dat is Jezus en je moet gedoopt worden. En nu komt de vraag, hij draait het raampje om en zegt, Filippus, kijk, daar is water. Wat verhindert mij? Maar voel je hem al aankomen? Deze man wist heel goed wat hem kon verhinderen. Zijn afkomst, zijn verminking, zijn taal, zijn onwetendheid, zijn niet begrijpen van de schrift. Niet voor niets vraagt deze man aan Filippus, ja, leuk dat jij het over die doop hebt. Maar je weet wie ik ben. Je weet wat ik allemaal mankeer. En misschien ook vanmiddag zit je met diezelfde vraag en denk je, ja leuk, Wietse, dat je hier over de doop staat te praten. Maar ken jij mijn leven wel? Weet je wel wat ik allemaal gedaan heb? Dan zeg ik, ja, nou ik niet. Dan zegt de Heer, ja. De Heer weet wat we gedaan hebben. De Heer kent iedere zonde, iedere verkeerde daad. Maar daar gaat het hier niet over. Want wat zegt Filippus? Hij gaat niet het rijtje opnoemen. Nou ja, eigenlijk, ja, je hebt eigenlijk wel gelijk. Je deugt niet helemaal, want A, B, C, D, nou, Z zou niet genoeg zijn. Maar wat zegt Filippus in vers 37? Hij gaat niet in op wat hem mankeert, maar hij zegt hier, als u met heel uw hart gelooft, is het geoorloofd. Want op basis van mijn zonden en mijn ongerechtigheden kan ik niet behouden worden. Ik heb niks in te dienen in mijn heil. En de broeder, alsof het bijna profetisch is, las het perfecte vers vanmorgen voor. Vanmiddag hier. Romeinen 3. En wij derven van nature de heerlijkheid Gods. Romeinen 1, de heidenen. Romeinen 2, de joden. Romeinen 3, allen derven de heerlijkheid Gods. Maar, staat er achteraan. Om niets heeft hij ons begenadigd door het offer van zijn zoon. En zijn opstanding brengt ons nieuw leven. En dat is wat hier Filippus doorgeeft. Als u met heel uw hart gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde met zijn hart. En deze man belijdt hier. Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. En dat is het behoud. Dat is hoe mensen zalig worden. Niet door de opeenstapeling van wat je allemaal fout hebt gedaan. Want dan zitten we hier vanavond om 12 uur nog wel langer en ik nog wel 3 dagen langer. Had ik hier ook niet mogen staan. Maar ik mag hier staan, niet omdat Wietse goed en geweldig is. Maar ik mag hier staan omdat ik weet dat ik door genade een kind van God mag zijn. Gereinigd door van wat hij voor mij gedaan heeft. Ik belijd dat Jezus Christus de Zoon van God is. En dat hij voor mijn zonde is gestorven. En dat ga ik jullie straks ook vragen. En ik hoop dat je ja zegt. Niet wat je mee hebt gemaakt. Niet je kleur, niet je ras, niet je volk, je afkomst, niet wat je gedaan heeft. Maar het geloven met je hart. En deze man zegt, ik geloof. En dan laat hij de wagen stilstaan. En dan doopt hij hem door onderdompeling. Want denk niet dat hij een paar druppels water wel aan boord had. Die hadden ze wel op die lange reis naar Ethiopië. Nee, daar is water. En hij begroef deze man in het water. En de Heer Jezus trok hem uit het graf van de zonde. Ik weet, mijn verlosser leeft. Ik sta op met hem. De doop is het zichtbaar worden van wat er innerlijk gebeurt. En dan gaat Filippus zijn eigen weg. Deze man gaat zijn eigen weg. En weet je, dit is mijn invulling hoor. Wat komt er na Jesaja 53? 54. En na 54 komt 55. En ik denk, deze man ontzettend enthousiast, want nu begreep hij. En weet je, moet je eens bijpakken. Hij kwam, 3 hoofdstukken later, kwam hij aan bij Jesaja 56. Dus die man is helemaal enthousiast, die gaat verder lezen. Hij begrijpt nu eindelijk waar het over gaat. En dan zit ik me te bedenken dat hij zo ergens voorbij Gaza is. En dan leest hij Jesaja 56, vers 3, 4 en 5. En dan moet je eens kijken wat daar staat. Als deze man verder is gaan lezen. Ik lees het je voor. Laat de vreemdeling die zich bij de Heere gevoegd heeft niet zeggen. De Heere heeft mij geheel en al van zijn volk gescheiden. Laat de ontmande niet zeggen. Zie, ik ben maar een dorre boom. Want zo zegt de Heere over de ontmanden die mijn sabbatten in acht nemen. Verkiezen wat mij behaagt en vasthouden aan mijn verbond. Ja, die gekomen zijn om mij te aanbidden in Jeruzalem. Ik zal hun in mijn huis en binnen mijn muren een plaats en een naam geven. Beter dan die van zonen en die van dochters. Een eeuwige naam zal ik ieder van hen geven. Een naam die niet uitgewist zal worden. Moet je voorstellen, als je de Heer Jezus hebt mogen leren kennen en de geest is op je gedaald en je zit in je wagen en je leest dit. Halleluja, dit is het evangelie. Laat de ontmande die zegt, ja heren, binnen uw huis. Hij mocht niet een plek binnen de muur en het huis hebben. En hier staat in vers 5, ik zal hun in mijn huis, binnen mijn muren, een plek en een naam. Heren, wat verhindert mij toch? Niks, zegt Hebreeën. Want door genade hebben wij vrije toegang tot het heiligdom zelfs. En broeders en zusters, dit evangelie geldt vandaag nog steeds. En ik heb het zelf meegemaakt, voor mijn bekering, hoeveel argumenten ik ook als antwoord had op die vraag. Ik wist nog goed hoeveel dingen ik kon opnoemen waarom ik niet waardig genoeg was om in te mogen gaan tot dat heiligdom. Want ik had dat niet goed gedaan, ik kende de Bijbel nog niet goed genoeg, ik wist tientallen dingen op te noemen. Maar daar gaat het de Heer niet om. Daar vraagt de Heer niet om. Hij zegt alleen maar, geef het nou maar toe zoals het is. Maar geloof je. Geloof je in de Zoon van God. En ik wil je vanmiddag deze vraag opnieuw voorleggen. Misschien is het vandaag weer een opnieuw keus. Dat mag. Misschien hopelijk ook voor het eerst dat je zegt, ja. Wat verhindert mij nou eigenlijk? Om vandaag die uitgestoken hand aan te nemen. Misschien wel de weg naar het watergraf te gaan. Wat verhindert? De Heer vraagt geloof. En door geloof worden wij zalig. Door genade alleen. Ken je hem? Zoek hem. Deze man was op zoek. Maar de Heer zegt, wie zoekt, die vindt. Amen. Amen. We gaan antwoorden met een prachtig lied. Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft. Hem zij de glorie. Want dankbaar doet hij ons schouwen in het licht dat uitgaat van het kruis wat voor ons is opgericht. Laten we dat lied met hart en ziel samen zingen. Lied 104. En daarna gaan we ook luisteren naar de getuigenis. Danken. Vader in de hemel, groot is uw liefde. Heer, zoals we al het begin van deze dienst zongen, al zo lief had God deze wereld, dat hij zond zijn enige geboren zoon, opdat een ieder die gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven mag hebben. Vader, wij danken u voor het heerlijke evangelie, wat we ook vanavond weer mochten horen. Een evangelie wat uitgaat van het kruis wat voor ons is opgericht. In de opstanding van de Heer Jezus. Hij is overwinnaar. Hij is de enige weg tot behoud. De weg, de waarheid en het leven. En niemand komt tot de Vader dan door Jezus Christus alleen. Vader, bid ik u dat er misschien ook vanavond mensen zijn die zoekende zijn. Dat ze mogen vinden. Dat er mensen zijn die denken dat het niet voor hen is. Maar het is door genade ook voor hen. Het enige wat we hoeven te doen is onze knieën te buigen. Zeggen, Jezus is Heer in mijn leven. Kom, vergeef mijn zonde en reinig mij. En ik bid, Heer, dat dat woord door mag klinken in deze zaal. Door mag klinken in ons land, de plaatsen waar we wonen. Dat wij als Filippussen gebruikt mogen worden om ook naast de wagens te lopen van die mensen die misschien al lang van de kerk en zijn gemeente zijn afgekeerd. Om hen het evangelie te vertellen. Heer, om niet een discussie te hebben over feitelijke zaakjes en wetenschap, maar hen Christus te verkondigen, die zalig maakt. Vergeef ons, Heer, als we als kerk soms zo druk zijn geweest met allerlei andere dingetjes. Vergeef ons, Heer, dat we vaak er zo'n show van willen maken. Naar kijk ons, hoe goed en mooi we het allemaal doen. Maar Heer, wilt ons reinigen. En afpellen alle opsmuk die er kan zijn. Zodat er maar één overblijft die gezien wordt. Christus alleen. Vader, wij danken u voor dat heerlijke evangeliewoord. En bidden, Heer, voor de naprediking. In ons eigen hart. Maar ook wat we mogen doorgeven aan mensen. Wilt u met uw doel komen, met een ieder van ons. En verheerlijk u zelf in ons leven. En in onze gemeente. Halleluja. Amen. Henk en Marielle. We gaan naar jullie getuigenis luisteren. Ik wil jullie graag naar voren vragen. Kom erbij staan. Neem je getuigenis mee. En je mag ook lekker samen komen staan. Misschien wel net zo veilig en prettig. Want we gaan horen naar wat de Heer Jezus in hun levens heeft gedaan. En getuigenis doen is niet een brevet van eigen werken. Maar is getuigen van wat Jezus doet in mensenlevens. Henk, mag ik jou vragen als eerste het woord te delen? Kom lekker bij staan.
Als iemand mij een jaar geleden had verteld dat ik hier vandaag op het podium zou staan, klaar om me te laten dopen, had ik waarschijnlijk hard gelachen. Hard gelachen, omdat het idee dat de Bijbel het onfeilbare woord van God is, voor mij heel lang ondenkbaar is geweest. Ik was al 30 jaar op zoek naar de waarheid, zo dacht ik tenminste, maar ik wilde werkelijk overal kijken behalve naar de Bijbel. 3 jaar geleden kwam er toch een Bijbel in mijn leven, de Engelstalige King James Bijbel, omdat ik ergens had gelezen dat daar geheime codes in zouden staan. Gedurende 2,5 jaar ben ik door die Bijbel heen gegaan, minimaal een uur per dag, willekeurig, waarbij ik versen die me raakten overschreef in een schrift. En sommige van die versen die ik tegenkwam, die leken aan mijn persoonlijk gericht, zoals bijvoorbeeld Psalm 14:1, de dwaas zegt in zijn hart, er is geen God, of Psalm 10:4, de goddeloze, gelijk hij zijn neus omhoog steekt, onderzoekt niet, al zijn gedachten zijn dat er geen God is. Vorig jaar rond deze tijd zei ik tegen Marielle, dit is zo bijzonder, het lijkt alsof ik ergens door word geleid. Het idee van de Heilige Geest kwam in mijn gedachten, maar daar wist ik toen nog maar weinig van. Ik wist ook niet zo goed wat ik ermee moest, ik geloofde immers niet in de Bijbel. Toen kwam ik het vers over valse profeten, die zijn als wolven in schaapskleren tegen, in Matteüs 7:15. En ik begon te beseffen dat ik een boekenkast vol had daarmee, met valse profeten. Allemaal boeken die beweren de echte waarheid te hebben, maar bijna zonder uitzondering beweren dat de Bijbel een leugen is. Ik begon in te zien dat al die boeken op leugens zijn gebaseerd. En na een paar dagen in mei van dit jaar kwam ik tot een conclusie dat de Bijbel een wonder is. En begon ik voorzichtig te geloven. In die tijd gebeurde er ook iets met Marielle. Van de een op andere dag gebeurde er iets in haar wat ik alleen kon duiden als een geestelijke strijd. Zij werd aangevallen door boze machten die haar de meest kwellende en gruwelijke leugens vertelden. Dat was voor mij de druppel en ik ging op mijn knieën en sprak hardop het zondaarsgebed uit dat ik online had gevonden. En vanaf dat moment is eigenlijk alles veranderd. Ik had ervoor gekozen het woord van God aan te nemen en ook om te accepteren dat ik het zelf niet kan, maar hem nodig heb. Om één voorbeeld te geven wat er in mij veranderd is. Voordat Marielle en ik vorige maand zijn getrouwd, waren we al 10 jaar samen. En gedurende die tijd stonden we vaak als vijanden tegenover elkaar. Er zat een boosheid in mij die het niet wilde, maar wat ik ook probeerde, ik kon het nooit tegenhouden. Toen las ik in de Bijbel dat God langmoedig is en ik wist niet wat het woord betekende. En één uitleg die ik vond was dat het betekent dat iemand maar heel langzaam boos wordt. Dat heb ik nodig, dacht ik. En in een van mijn eerste gebeden vroeg ik de Heere mij iets van die langmoedigheid te geven. Dit gebed werd gelijk verhoord en wat ik in 10 jaar zelf niet voor elkaar had gekregen, werd mij nu overvloedig gegeven. Ik begrijp niet hoe, maar ik weet wel dat ik het zelf niet heb gedaan. En daarom sta ik hier nu. Ik geloof. Ik kan er met mijn verstand niet bij, maar ik geloof. Ik sta hier vandaag omdat mij dat is opgedragen en ik gehoorzaam wil zijn. En de rest van mijn leven wil laten leiden door hem. Hij die deze wereld met alles erin heeft gemaakt en zichzelf openbaart in zijn schepping en zijn woord. En zoveel geduld heeft gehad met deze eigenwijze zondaar die altijd is weggerend voor zijn waarheid.
Dankjewel. Prachtig getuigenis van wat de Heer in jullie leven ook samen heeft gedaan. We willen ook met jou een lied zingen, wat je zelf ook hebt opgegeven. Ik wil zingen van Mijn Heiland. Lied 657. Je mag nog even gaan zitten, je mag even blijven plannen wat je zelf prettig vindt.
Oh, my God.
Marielle. Gelukkig ben je omgeven door lieve mensen, hè? Dat scheelt. Mooi. Ga je gang.
Ik zal een tekst uit de Bijbel voorlezen. Uit Handelingen 2, vers 38 tot 41. En Petrus zei tegen hen: bekeert u en laat een ieder van u dopen in de naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonden. En je zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Een half jaar geleden ben ik mezelf kwijtgeraakt. Ik kon voor mijn gevoel geen kant meer op. Het leek alsof ik oog in oog stond met het kwaad. Vanaf dat moment besefte ik dat er echt een strijd tussen goed en kwaad bezig is. Ook kwam er gedurende die tijd Bijbelse verhalen naar boven, waardoor ik later besefte dat de Heilige Geest toen al aan het werk was in mij. De wanhoop was nabij. Ik vroeg: Henk, hoe ben jij tot bekering gekomen? Vervolgens gaf hij mij het zondagsgebed. En ik ben op de knieën gegaan en ik heb de Heer aangenomen in mijn leven. In de maanden daarna veranderde er voor mij veel voor mij. Mijn relatie verliep beter. Ik kreeg weer sociale contacten en een nieuw uitzicht op de toekomst. Via een Bijbels dagboekje die ik van mijn moeder kreeg, kwam ik de tekst tegen: bekeert u en laat u dopen. Vanaf dat moment wist ik gelijk dat ik me wilde laten dopen om gehoorzaam te zijn aan de Heer. En daarvoor ben ik hier vandaag, om me te laten dopen.
Amen. Samen met hem. Wat mooi dat jullie zo dit getuigenis mochten geven. Voordat ik jullie ook de vragen ga stellen, gaan we nog een lied zingen wat jij ook hebt uitgekozen. We hebben de verlossing door Jezus dierbaar bloed. Lied 838. Ga nog even lekker zitten. Zing lekker mee.
Yeah.
Voordat we zo meteen toe zijn gekomen aan de doopbediening, mag ik jullie ook het getuigenis samenvatten in de vragen die ik jullie ook wil stellen, waar ik jullie ook belijdenis zal doen. Luister eerst naar de vragen, daarna mag je ook antwoord geven. Geloof je dat God je schepper en hemelse vader is, die geprezen dient te worden tot een eeuwigheid? Geloof je dat Jezus Christus de Zoon van God is, die zijn leven heeft afgelegd aan het kruis van Golgotha, om ons te verlossen van het oordeel van God, en dat hierdoor onze zonden zijn vergeven en wij eeuwig leven mogen ontvangen door zijn opstanding, door geloof en genade alleen? Beloof je de Heer Jezus na te volgen in gehoorzaamheid aan zijn woord, in verbondenheid met het lichaam van Christus, zijn gemeente, onder de leiding van de Heilige Geest? Henk, wat is er op jouw antwoord? Ja. Marielle, wat is er op jouw antwoord?
Ja.
Wij hebben het gehoord. En zalig zijn zij die geloven dat Jezus Christus de Zoon van God is. Wat verhindert ons nog om gedoopt te worden? Niets, want jullie geloven. En wij gaan ons klaarmaken voor de doop. Rijk gaat met ons mee. En u kondigt de liederen aan. Jullie mogen mee.
We gaan beginnen met lied 149. Groot is uw trouw, o Heer. 149. Het volgende lied is 531, Lof zij de God van Israël. 531, het is één couplet.
Thank you.
Volgende is 185, heel bekend. Moet de Heiland met mij hebben. En dat hebben we denk ik allemaal nodig. Moet de Heiland met mij hebben. Het zijn de 4 coupletten, die zingen we allemaal.
Henk, we hebben jouw getuigenis gehoord. We hebben gehoord wat de Heere gedaan heeft in jouw leven. En jouw belijdenis dat Jezus Heer is, is gehoord, ook in de hemelse gewesten. En dat maakt jou door geloof een kind van God. En dopen is niet het brevet van vermogen, maar een brevet van onvermogen. Heer, hier ben ik. Ik moet sterven met u. Maar de grote belofte dat we opstaan met Jezus wordt ook zichtbaar in de doop. De doop is niet een vraag, maar een daad van gehoorzaamheid. Hij zegt namelijk dat zij die geloofd moeten, bekeert u en laat u dopen. En daar wil jij gehoorzaam in zijn. Dat heb je ook aangegeven. Na het vele malen lezen ook in de Bijbel. De Bijbel is voor jou het levende boek geworden. De weg, de waarheid en het leven heb je gevonden in Christus. En daarom mogen we je ook dopen. Hendrik Zever, op belijdenis van je geloof dopen we je in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
Henk, we willen jou de tekst meegeven uit Johannes 8, vers 12. Ik ben het licht der wereld. Die mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben.
Mooi. Laten we samen bidden. Heer ons God, we danken u dat we zo gedaan hebben, Heer, wat u bevolen heeft in uw woord. We danken u, Heer, dat voor het werk van verlossing, wat u in het leven van Henk heeft gedaan. We prijzen uw heilige naam, maar bidden ook, Heer, om de verdere vervulling en doorwerking van uw heilige geest in zijn leven. Dat hij gehoorzaam mag volgen in uw spoor, wetende dat niets hem kan scheiden van de liefde van Christus. Dank u, Vader in de hemel, voor het geweldige werk wat u gedaan heeft in uw Zoon, de Heer Jezus. Amen. Amen. Je mag daar wachten. Marielle, ook jouw verhaal hebben we gehoord. Na een lange weg van zoeken, van strijd en moeite heb je de overwinnaar ontmoet in je leven. En die overwinnaar is Jezus, de Zoon van God. Hij die voor jou ook zijn leven heeft gegeven. En voor wie jij je knieën ook vandaag wil buigen. Door te sterven met hem, maar ook door op te staan met hem. In gehoorzaamheid in wat hij zegt. En zo mogen we jou ook dopen. In gehoorzaamheid op zijn opdracht. En wetende dat je mag opstaan met hem. Want Jezus is overwinnaar. Hij stond op uit het graf. En wij zijn overwinnaars. Met hem en in hem vooral. Zo mogen we de naam van de Heere prijzen. Marielle, Leonie, Schaefer, Muilwijk. Op belijdenis van je geloof dopen we je. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
Marielle, voor jou hebben we de tekst uit Psalm 56, vers 14. Want jij hebt mijn leven gered van de dood. Immers ook mijn voet van aanstoot, zodat ik voor Gods aangezicht mag wandelen in het licht des levens.
Amen. Laten we samen ook danken voor jou. Vader in hemel, wij danken u, Heere, voor het grote volbrachte werk wat u in het leven van Marielle gedaan heeft. Heer, niemand anders komt de eer toe dan u alleen. En wij bidden, Heere, dat uw volbrachte werk, Heer, in alles volmaakte uitwerking mag hebben in haar leven. Als discipel van Jezus Christus, onder de leiding van de Heilige Geest, dat ze u mag volgen, mag verheerlijken in haar leven, samen met haar man Henk. Vader, wat een getuigenis mag eruit gaan, ook vandaag weer, voor een ieder. En wij danken u, dat u met hen samen meegaat. Dat u hen dag en dag zult dragen. Ook voor haar geldt, niets kan je scheiden van de liefde van Christus. Blijf in mij, dan blijf ik in u. Halleluja. Amen. Broeders en zusters, we hebben gedaan wat de Heere bevolen heeft. En u bent getuige geweest van iets wat al 2000 jaar gebeurt. En ik zeg het ook in mijn eigen gemeente, daarom zal het hier niet nalaten om op deze plek te zeggen. Er is plaats. Een plaats voor mensen die gehoorzaam willen zijn in Jezus' navolging. Want geloven is één ding. Belijden is het tweede. Maar sterven met Christus en weer opstaan is ook een gebod van de Heere. Waarin we gehoorzaam mogen zijn. En ik roep je dan ook op als je de keus voor Jezus nog niet gemaakt hebt. Door die uitgestrekte hand te aanvaarden. Met de boodschap van vandaag. Mogen we horen dat Christus zijn leven ook voor jou heeft gegeven. En ook als je weet dat Jezus zijn leven voor jou heeft gegeven. Dan mag je ook weten, ik mag hem volgen in het spoor van dood en opstanding. Ook door de dopen heen. En mocht je zelf ook denken, ja, ik wil in dat spoor wandelen. Ik wil ook gedoopt worden. Meld je dan aan bij het bestuur, ook na deze dienst. Wil je erover praten, zoek mij op na de dienst of een ander. Maar weet je, welkom. Het is een gebod van de Heere. En we willen hem gehoorzamen, dienen en volgen. Alle eer, lof en aanbidding is voor onze God. Amen.
We gaan verder met lied 185. Dan hebben we nog de coupletten 3 en 4. Die gaan we nu zingen. Het volgende is ook een mooi lied, ook weer een uitnodiging. Kom tot uw heiland, toeverlangen niet. Het is lied 210, alle drie de coupletten. 210. We gaan naar lied 53, ga niet alleen door het leven. En dat hoeven we inderdaad ook niet. 53, ga niet alleen door het leven. Het zijn 6 coupletten, ik weet niet hoe ver we komen. Maar als een die ongekleed zijn weer terug zijn, dan stoppen we. 53.
niet inmiddels schor gezongen? Ja. Zo gaat dat soms. Nou, er zijn slechtere dingen om te mogen doen dan zingen voor de Heer. We gaan zo meteen de Heer danken nu. En daarna gaan we ook ons slotlied zingen. En daarna dan zullen we ook de dopelingen nog naar voren komen. En zingen we ook een zegenbede toe. Dan zijn we bijna aan het eind van deze dienst gekomen. Laten we de Heer danken. Vader in de hemel, wij danken u voor deze dienst en alles wat u heeft gegeven. Heer, u bent een groot God. U sprak door uw woord. U sprak door de getuigenissen. U sprak door de liederen. U sprak, Heer, door zoveel dingen heen. Dank u wel, Heer, dat u ons niet leeg naar huis stuurt. Maar onze handen gevuld heeft met uw woord. En dat woord gaat met ons mee. Dat is het woord dat we thuis mogen lezen en overdenken. En waar we iedere dag weer onze kracht uit mogen halen. Moed en wijsheid. Heer, u gaat met ons mee. Heer, en dank u wel voor alles wat we mochten beleven. Wilt u ook de naprediker zijn? Heer, en wilt u ook in ons eigen hart onderzoeken hoe het ervoor staat? Heer, en ja, hoe we ook antwoord kunnen geven op uw genade en op uw roepstem. Ieder voor zich. Heer, wij danken u voor zoveel genade. En we bidden, Heer, ga met ons mee als we de nieuwe wereld weer ingaan. De nieuwe week. Heer, wees ons tot zegen, maar stel ons ook tot zegen. Heer, en we mogen weten dat u ons niet alleen doet gaan, maar dat u met ons meegaat. En Vader, zo danken we u voor alles wat u gegeven heeft. Geprezen zij uw naam. Halleluja. Amen. Uiteraard is er straks ook een ontmoeting in de ruimte hiernaast. Ook denk ik de mogelijkheid om de doopeling ook welkom te heten in ons midden. We gaan staan denk ik voor het laatste lied. Nog niet het laatste lied, we zingen nog één lied daarna als toezingen. We gaan Jezus ga ons voor op ons levensspoor. Lied 408 vers 1, 2 en 3 voor de zegen en vers 4 na de zegen. Zullen we gaan staan over het laatste lied. Zegen zingen we ons vierde vers. Ontvang de zegen des Heren, die niet een garantie is op pad dat alles maar goed gaat, maar wel een garantie is dat Hij erbij is, door het dal of over de berg. Hij zegent je. De liefde van God onze Vader en de genade van Jezus Christus, de opgestaande Heer, en de troost, kracht, leiding en richting van de Heilige Geest, zij en blijven met ons allen, tot de dag aanbreekt dat Jezus terugkomt en ons thuis zal brengen naar het Vaderhuis met de vele woningen. En tot die tijd roepen we uit met alle heiligen. Maranatha, kom Jezus, kom. Amen.
Amen.
Henk en Marielle, jullie naar voren komen. Het is nu ongeveer 2 maanden geleden, denk ik, dat wij jullie thuis bezocht hebben. Ik hoef wel niet te herhalen wat jullie allemaal net voor hebben gelezen. We hebben het te horen gekregen. Maar met de grote wens, wij willen volgen naar de Heer Jezus. We willen de geloofsdoop ondergaan. Henk en ik hebben later nog tegen elkaar gezegd, die drang, die liefdevolle drang die erachter zit, geweldig. Heel mooi. Maar er moest nog iets anders gebeuren. Voordat die geloofdoop kon plaatsvinden, moesten jullie toch trouwen. Jullie als gemeentehuis zou volgend jaar worden. Duurde een beetje te lang. Een beetje hulp om je heen. En een medewerking bij de gemeente mocht het 3 november worden. Dus geweldig. We mogen daar getuigen van zijn dat jullie het jaarwoord gaan. Toen vandaar dat Joke en Harry, die van hun huiskamer een samenkomstzaal gemaakt hadden. En waar dominee Henk Schouten jullie huwelijks aan zegende. Prachtige momenten. Waardevol. We hebben van mogen genieten met elkaar. En nu de doop. Het is zover. Getuigen die afgelegd. Het watergraaf ben je geweest. En dan kun je denken dat het klaar is. Ik heb een verrassing voor je. Het begint pas. Het begint pas. Want de boze weet je te vinden. Strijd de goede strijd is geloof. En dat hoeft niet altijd meer woorden. Je kunt ook voorleven. Ook dat is strijden. Maar weet het evangelie te presenteren op een zachte, milde manier. Probeer ze te winnen. En daar willen we jullie van harte God zegen mee toe wensen. Ten slotte willen we jullie het zegenlied voorzingen. Johan de Heer 5:27. En dan enigszins gewijzigd. De Heer wil hen zegenen. Dat gaan we nu zingen. Staan als het kan. Tijd te feliciteren.
En iedereen een gezegende zondag verder.